onze hulp en onze enige verwachting is ook aan het begin van dit nieuwe jaar alleen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Derde van Psalm 84. Schriftlezing voor deze morgen is uit Deuteronomium 11, vers 8 tot en met 25. En uit dat gedeelte zal ook de tekst voor deze nieuwjaarsmorgen zijn. En daarnaast lezen we ook Matthäus 6, het 31ste tot en met het 33ste vers. Ik noem u als schriftlezing Deuteronomium 11, vers 8 tot en met 25. En Matthäus 6, vers 31 tot en met 33.
Houd dan alle geboden die ik u heden gebied, opdat gij gesterkt wordt en inkomt en erft het land waarheen gij overtrekt om dat te erven. En opdat gij de dagen verlengt in het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft aan hen en aan hun zaad te geven, een land vloeiende van melk en honing. Want het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, dat is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt, het welk gij bezaaidet met uw zaad en bewaterdet met uw gang als een kruidhof. Maar het land waarheen gij overtrekt om dat te erven, is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels. Een land dat de Heere uw God bezorgt. De ogen des Heeren uw God zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars. En het zal geschieden, zo gij naastiglijk zult horen naar mijn geboden die ik u heden gebied, om de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Zo zal ik de regen uws lands geven te zijner tijd, vroege regen en spaderegen, opdat gij uw koren en uw most en uw olie inzamelt. En ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten, en gij zult eten en verzadigd worden. Wacht u zelven dat uw lieder hart niet verleid worden, dat gij afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt, dat de toorn des Heeren tegen uw lieder ontsteken en hij de hemel toesluiten, dat er geen regen zij en het aardrijk zijn gewas niet geven en gij haastelijk omkomt van het goede land dat u de Heere geeft. Leg dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel en bind ze tot een teken op uw hand, dat ze tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En leer die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. En schrijf ze op de posten van uw huis en aan uw poorten, opdat uw dagen en de dagen uw kinderen in het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de dagen des hemels op de aarde. Want zo gij naastiglijk houdt al deze geboden die ik u gebied om die te doen, de Heer uw God liefhebbende, wandelende in al zijn wegen en hem aanhangende, zo zal de Heere al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven. En gij zult erfelijk bezitten groter en machtiger volken dan gij zijt. Alle plaats waar uw voedsel optreedt, zal uwe zijn. Van de woestijn en de Libanon, van de rivier Frat, tot aan de achterste zee zal uw landpaden zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan. De Heere uw God zal uw schrik en uw vrees geven over al het land waarop gij treden zult, gelijk als hij tot u gesproken heeft. En dan vervolgens Matteüs 6, vers 31 tot en met 33. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze nieuwjaarsmorgen stilstaan bij Deuteronomium 11 en daarvan het 11e tot en met het 14e vers. En ik lees u alleen het laatste gedeelte van vers 12. Deuteronomium 11, vers 12b, als een samenvatting van de tekst voor deze morgen. De ogen des Heeren, uw Gods, zijn gedurig daarop van het begin des jaars tot het einde des jaars. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons op deze nieuwjaarsmorgen gegeven dat wij de gang naar uw huis mochten maken, of dat wij, wanneer we daartoe verhinderd waren, kunnen meeluisteren. En in het feit dat wij zo onder uw woord een plaats zoeken, ligt toch een diepe symboliek. Deze symboliek, dat wij het nieuwe jaar niet kunnen beginnen zonder de zegen van u te begeren, te zoeken. En Heere, als dat de symboliek is van de nieuwjaarsdienst, dan bidden wij u of het meer mag zijn dan dat. En of het vanmorgen in ons hart mag leven. Wat de dichter zingt: ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Heere, wij hebben die zegen zo nodig. Als we jong zijn en als we oud geworden zijn. Als er dingen onzeker zijn, en wat is er veel onzeker aan het begin van een nieuw jaar. Maar ook wanneer wij zouden menen dat er zoveel dingen zijn die vast liggen en die wel zeker zijn. Heere, wil u ons geven afhankelijkheid van u. En zou u ons vanmorgen vanuit uw woord willen onderwijzen met het oog op het pas begonnen jaar. Wij weten niet wat het jaar ons brengt en we weten niet hoeveel dagen we in dit jaar uit uw hand zullen ontvangen. Maar één ding is vast en één ding is zeker, dat aan uw zegen alles gelegen is en dat alleen uw zegen rijk maakt. Wij hebben die zegen ook niet verdiend, Heere. We belijden u dat aan het begin van dit jaar en leer ons dan om ons voor u neer te buigen. Als mensen die de zegen niet verdienen, maar juist dat u ons met uw vloek treffen zou. Maar Heere, wil u denken aan uw genade. En wil u zo nog met ons zijn. Wil u geven wat nodig is voor het tijdelijke. U kent ook alle zorgen en alle moeite. Alle verdriet en alle eenzaamheid. Alle ziekte en pijn. Alle duisternis en strijd. Heere, wil u sterken en wil u helpen, ook in dit nieuwe jaar. Als we er tegenop zouden kunnen zien. We bidden u, Heere, of u wil terugbrengen diegenen die afgedwaald zijn. Voor u is niets te wonderlijk. Mag 2019 het jaar zijn waarin mensen die afgedwaald zijn bij uw woord en dienst vandaan teruggebracht worden. Heere, we bidden voor de vaders en de moeders in de gezinnen. Geef u hen wat nodig is. We bidden u voor de kinderen en de jonge mensen op school. We bidden u voor allen in hun werk, in hun stage, in hun andere verantwoordelijkheden. We bidden u, Heere, voor de ouderen van de gemeente. Gedenk ons allen, zoals we hier onder uw woord vergaderd zijn. We willen, Heere, ook de gemeente aan u opdragen. We vragen van u of u het ambtelijke werk wil zegenen, de prediking van uw woord. Geeft u wat nodig is. Geef dat de gemeente een biddende gemeente mag zijn. Sterkt u de broeders van de kerkenraad. Geef u ze wat nodig is bij de bezoeken. Bij het onderzoek van uw woord, waartoe u ze ook roept, opdat ze de verborgenheden van het evangelie in hun hart zouden overleggen. Laat 2019 ook het jaar mogen zijn waarin dat gebeurt. Geef uw zegen over de ambtelijke vergaderingen, over de catechisaties, over onze zondagsschool en de verenigingen. Sterkt u allen die u daarin ook een taak en verantwoordelijkheden geeft. Heere, wij dragen aan u op de commissies in onze gemeente, onze organisten, onze koster en zijn vrouw. Heere, wil u hen allen tot zegen stellen. Zo bidden we u, Heere, voor allen die hun krachten mogen geven aan het werk in de gemeente, soms op de achtergrond. We denken ook aan degenen die zorg dragen voor de gebouwen, voor het schoonhouden daarvan, voor de oppas op de kinderen. We denken aan degenen die bezoeken afleggen. Heere, wil u met een ieder zijn en zegent u ons werk. Wil u uw koninkrijk uitbreiden, Heere, daar bidden we u wel allermeest om. Zou 2019 het jaar mogen zijn waarin vervuld wordt wat de profeet zegt en wat u zegt door zijn mond heen. Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Wilt u in uw opzoekende genade en liefde zondaren vergaderen tot Christus? En wilt u, Heere, onder de komende generatie, onder de opgroeiende generatie, onder de generatie die als het ware tussen twee andere generaties instaat, de mensen van middelbare leeftijd, onder de ouderen krachtig werken met uw geest? Wil u, Heere, toch geven dat het vernomen zal worden? Deze en die is al daar geboren. De Heere heeft grote dingen onder ons gedaan. Wil uw koninkrijk uitbreiden. Wil ons ook bewaren, Heere, voor alle zonden. En neem ons zo voor uw rekening, voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dat om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van de 34e psalm, het 5e vers. En we zingen ook het 9e. 5 en 9 van psalm 34. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor eredienst en kerkelijke kassen, de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 72, het derde vers, willen wij zingen in antwoord op de prediking. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Hij zou gelijk zijn aan de regen die daalt op het late gras. Het derde van Psalm 72. Geliefde gemeente, op de nieuwjaarsmorgen bevinden wij ons eigenlijk in een grensgebied. Want het oude jaar ligt achter ons en het nieuwe jaar ligt nog voor ons. En we weten niet wat dat nieuwe jaar ons brengen zal. En misschien zijn er wel heel veel gedachten die door ons heen gaan, zo wanneer dat onbekende land van 2019 voor ons ligt. Eigenlijk ligt de tekst van vanmorgen dan heel dicht bij ons. Want wij ontmoeten het volk van Israël daar op de grens. Een lange woestijnreis ligt achter hen. 40 jaren lang hebben ze vanwege hun eigen dwaasheid en zonde en ongeloof moeten zwerven door de woestijn. Maar nu is het moment bijna daar dat ze het beloofde land mogen binnengaan. En ze hebben hun tenten opgeslagen op de vlakten van Moab. Dat ligt aan de andere kant van de Jordaan. En daar, op de vlakten van Moab, gaat Mozes, die oud geworden is, die het land van Kanaan zelf niet mag binnengaan, het volk dat hij zo lief heeft, nog één keer toespreken. En de toespraak van Mozes aan de grens van het beloofde land, die vindt u terug in Deuteronomium. Eigenlijk is dat Bijbelboek een Bijbelboek dat bijna helemaal bestaat uit een lange toespraak of 3 toespraken, maar aan elkaar verbonden, van Mozes tot het volk. En dan gaat Mozes tot het volk spreken over dat onbekende land dat voor het volk ligt. Een land waar Mozes zelf niet in geweest is, maar waar de Heere hem toch iets van heeft laten zien. Vanaf die hoogte. En wat zegt Mozes dan in onze tekst, vers 12? Een land dat de Heere uw God bezorgt. De ogen van de Heere uw God zijn gedurig daarop van het begin des jaars tot het einde des jaars. En daar willen we met de hulp van de Heere deze morgen bij stilstaan, als voor ons ook als het ware een onbekend land ligt. Het land van het komende jaar. Dan zegt onze tekst, de ogen des Heren zijn daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars. En dat schrijven we boven de preek van deze morgen. En daar letten we op 3 gedachten. Want dat betekent allereerst afhankelijk leven. Dat is vers 11 en 12. Dat betekent in de tweede plaats gehoorzaam leven. Dat is vers 13. En dat betekent tenslotte gezegend leven. Dat is vers 14. Dus 3 gedachten. Afhankelijk leven, gehoorzaam leven en gezegend leven. Wat Mozes aan het begin van ons tekstgedeelte in het 10e en het 11e vers doet, dat is, hij gaat daar op de grens van het beloofde land een vergelijking maken tussen het land waar het volk Israël vandaan kwam. En dat was natuurlijk Egypte. En het land waar ze straks zullen binnengaan, het land Kanaan. Zeker, tussendoor heeft het volk zo'n tijd gezworven door de woestijn. Daar hebben ze ook heel wat mogen leren over wie zij zijn en wie de Heere is. Maar Mozes neemt ze als het ware nog even mee terug naar dat land waar ze vandaan kwamen. Het land Egypte. Wat was dat voor een land? Ik heb het in een bijbellezing ook wel eens zo gezegd. Als u het land Egypte zou moeten typeren, dan is dat eigenlijk één grote woestijn. En als u een luchtfoto zou zien van Egypte, dan ziet u ook één grote woestijn, maar heel opvallend en heel opmerkelijk. Dwars door die woestijn loopt dan een grote, brede, groene streep. Die zo bovenin uitwaaiert in een groen gebied. En u begrijpt waarschijnlijk wel wat die groene streep is. Dat is het land aan de oevers van de rivier de Nijl. Die rivier die van levensbelang is voor Egypte, waar heel weinig regen valt. Maar Egypte dankte zijn vruchtbaarheid aan de rivier de Nijl. Die Nijl die zo op regelmatige tijden buiten haar oevers trad en dan op de oevers een vruchtbaar slip achterliet. En dat zorgde ervoor dat er in die woestijn toch heel wat kon groeien, dicht bij de rivier. Ja, en daar hebben de Egyptenaren natuurlijk hun voordeel mee proberen te doen. Want van oude tijden af hebben de Egyptenaren allerlei kanaaltjes gegraven en slootjes en greppeltjes om het land zoveel mogelijk te bevloeien met het water van de Nijl. En om zoveel mogelijk, wij zouden zeggen, te profiteren van dat water. Van de regen moesten ze het niet hebben. Die is er hoegenaamd niet. Maar ze moesten het echt hebben van de Nijl. Maar die was er dan wel. Die was er ook altijd, de rivier de Nijl. Wel, dat is wat Mozes bedoelt als wij vers 10 nog een keer met elkaar lezen. Het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, dat is niet als Egypteland van waar gij uitgegaan zijt. Het welk gij bezaaidet met uw zaad en bewaterdet met uw gang als een kruidhof. Wat zegt Mozes hier eigenlijk? Hij bedoelt te zeggen, in Egypte, toen u daar het land moest bebouwen, ja, toen moest u wel hard werken. Toen hebt u gezaaid, het land bezaaid. Toen hebt u het land ook bewaterd, bevloeid. Toen hebt u dat gedaan met uw gang of met uw voet. Zoals we dat ook mogen lezen. En dan moet u denken aan van die Israëlieten die daar op de Egyptische bodem bezig zijn om greppels te graven. En dat deed men in die tijd en vandaag de dag in landen in Afrika bijvoorbeeld ook nog wel. Dat deed men dan met hun voet door als het ware de greppel uit te hollen. En door dammetjes en dijkjes te maken. Als het water eenmaal ergens stond, dat weer af te sluiten, zodat het niet kon terugvloeien. Dat was hard werken in Egypteland, zaaien, het land bewateren met uw gang. Alsof dat hele land een kruidhof, wij zouden zeggen een moestuin is, die u heel goed met al uw inspanningen van water moet voorzien. Maar als u dat deed, en dat is wat Mozes hier bedoelt. Als u dat deed, dan had u ook echt zekerheid van oogst en van vruchtbaarheid. U hoefde nooit in Egypteland te vragen, zou er nog wel water in de rivier de Nijl zijn? Ja, één keer met die plagen. Maar daarvoor eigenlijk nooit. Er was altijd water. En als je maar hard werkte, dan was er een oogst en dan was er voldoende voedsel. Dat weten wij ook vanuit de Bijbel. Als het volk van Israël door de woestijn gaat en het op een gegeven moment zwaar en moeilijk krijgt, dan gaan ze nog wel eens murmureren, mopperen en dan verlangen ze terug naar het voedsel van Egypte. Want hoe zwaar de dienst ook was die ze moesten doen in Egypte en hoe hard ze ook moesten werken, maar aan voedsel heeft het ze nooit ontbroken. Maar, zegt Mozes, het land waar u nu naartoe gaat, dat is, volk van Israël, een heel ander land. Vers 11. Het land waarheen gij overtrekt om te erven, dat is een land van bergen en dalen. Dat is niet zo vlak als dat het noorden van Egypte was. Maar dat is een land met bergen en met dalen. Mozes bedoelt daar natuurlijk mee te zeggen, dat is een land, daar kunt u niet van die kanalen en van die slootjes en greppels ingraven, waardoor het water zomaar even makkelijk loopt naar de akkers. Dat kan niet in een berglandschap. Trouwens, er is in het land Israël ook niet zo'n rivier als de Nijl. Zo groot, zo belangrijk voor de vruchtbaarheid. Daar is wel de Jordaan. En dat is geen onbelangrijke rivier in Israël, maar dat is toch vergeleken bij de Nijl maar een heel gering stroompje. En dan gaat Mozes verder en dan zegt hij, dat is een land dat drinkt water bij de regen des hemels. Daar moet het land van Kanaan zijn vruchtbaarheid van hebben. Dat is helemaal aangewezen op de regen van de hemel. Als die regen valt en op de goede tijden valt en in voldoende mate valt, ja, dan is het goed. Maar als die regen niet valt, of te veel, of te weinig, of op het verkeerde moment, dan mislukken de oogsten. Dan kan een Israëliet nog zo hard werken in Kanaan, maar dan komt er geen oogst. En dan gaat de oude vinger van Mozes omhoog, en dan wijst hij omhoog en dan zegt hij in vers 12, een land dat de Heere uw God bezorgt. De ogen van de Heere uw God zijn gedurig op dat land, van het begin des jaars tot het einde des jaars. Begrijpen we, gemeente, vanmorgen een klein beetje wat Mozes bedoelt? Mozes wil zeggen, in Egypte hebt u onafhankelijk kunnen leven, min of meer. Het was zwaar. Maar als het ging om de oogst en de opbrengst van het land, dan was u verzekerd, wanneer u maar hard werkte, van een goede opbrengst. U bewaterde het land met uw voet, met uw gang. Maar in het land waar u heen gaat, is het anders. In dat land bent u zo aangewezen op de zorg van de Heere. Aan de zegen van de Heere is alles gelegen. En Mozes zegt, de Heere wil voor dat land zorgen. Zijn ogen zijn gedurig daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. En hij bezorgt dat land. Maar wat Mozes nadrukkelijk wil duidelijk maken, wat Gods woord ons vanmorgen aan ons wil duidelijk maken, is dan wel dit. Dat wij in alle dingen zo afhankelijk zijn van de zegen van de Heere. Want voor ons ligt er ook, ik zei het u al, een onbekend landschap van een nieuw jaar. En wij weten niet wat dat jaar ons brengen zal. En misschien dat wanneer wij terugzien, dat zou kunnen, gemeente, voor mensen onder ons, dat als wij terugzien, dat wij altijd nog wel hebben geleefd alsof we in Egypte woonden. dat we ons misschien hard hebben ingespannen en hard hebben gewerkt. En dat is op zich natuurlijk goed. Als de Heer ons daar de kracht en de mogelijkheden voor geeft, dan is dat ook wat de Heer van ons vraagt. Maar dat we zo onafhankelijk zijn geweest. Dat we de Heere, als het erop aankwam, eigenlijk niet eens zo nodig hadden. Dat we druk in de weer waren met het bezaaien van ons land en met het bewateren, het bevloeien van ons land. Op wat voor manier dan ook, op school. Maar dat we de Heere niet nodig hadden. Op ons werk. En we deden ons best, maar dat we de Heere niet echt nodig hadden. En dat we zoveel konden zonder Hem. In ons gezin of in onze persoonlijke levensomstandigheden. Of misschien wel op een andere plaats, waar dan ook. Maar dat we zo onafhankelijk onze weg gingen. En het zou ook kunnen dat het nog niet eens zo lang geleden is in uw leven, dat de Heere de omstandigheden heel anders ging maken. En dat u kwam in omstandigheden waarin u steeds meer en steeds dieper ging beseffen: maar ik ben zo afhankelijk. Ik heb de Heere en de zegen van de Heere zo onmisbaar nodig. Gemeente, hoe het ook is in uw leven. Of u nu door de omstandigheden van uw leven, bij het ouder worden, of bij verliezen die er gekomen zijn in uw leven, meer bepaald werd bij deze dingen, bij de dingen, om het maar eenvoudig te zeggen, helemaal niet meer alleen kon. Of dat het zo is dat u 2019 ingegaan bent vierde paard, om het zo te zeggen. En dat u eigenlijk allerlei mogelijkheden voor uzelf ziet. Maar één ding moeten we vanmorgen vanuit onze tekst leren in onze eerste gedachte. En dat is: aan de zegen van de Heere is alles gelegen. Wij zijn, u en ik, zo afhankelijk van Gods zegen. Als Hij zijn hand inhoudt, dan is er geen regen. Als Hij zijn hand inhoudt, dan hebben wij helemaal geen gezondheid om naar school te gaan en te werken. Als Hij zijn hand inhoudt, en gaat u maar verder, dan vallen onze mogelijkheden weg. En de Heere wil ons aan het begin van 2019 daarbij bepalen, opdat wij de Heere in al onze wegen zullen kennen. Ken Hem in al uw wegen. Hoe zal 2019 zijn, gemeente? Zal dat het jaar zijn waarin wij onafhankelijk onze weg gaan door dit leven, zonder de Heere ten diepste nodig te hebben? Of zal het jaar zijn waarin wij niet meer verder kunnen zonder de Heere? Zoals we dat zo indrukwekkend zien in het leven van die Jacob. Als die het beloofde land binnengaat, Peniel, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Maar ook als die het beloofde land weer uitgaat, Genesis 47 bij Berseba, en hij worstelt met de Heere en het aangezicht van de Heere zoekt bij het altaar of hij wel naar Egypte mag. Want vergeten we het niet, dat onafhankelijke leven, waarbij we zoveel stappen kunnen zetten zonder de Heere, is ook zo'n hemeltergend leven. Dat is niet een leven waarin de Heere aan zijn eer komt. Dat is een belediging voor Gods hoge majesteit. Dat is ook een belediging voor zijn zorg. Voor die zorg die er doorklinkt in onze tekst. Zijn ogen zijn gedurig op dat land, van het begin des jaars tot het einde des jaars. Dat wil zeggen, hij ziet alle dingen, hij overziet ook al die dagen van 2019, als dat jaar nog helemaal uit zal lopen voor de wederkomst van Christus. Maar als dat zo zal zijn, hij overziet al die dagen nu al. Hij weet wat er nodig is. Hij weet ook wat u behoeft, wat u nodig hebt in die moeilijke omstandigheden. Zou u hem niet te voet vallen? Met alle onzekerheden die er zijn, zou u hem niet bidden om wat nodig is? Heere, mag ik afhankelijk van u mijn weg gaan? Door dit pas begonnen jaar. Mag er door genade iets zijn van wat er wordt gezegd in dat bekende lied. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Afhankelijk leven. Maar daar hoort ook iets bij, gemeente. En dat is het tweede waar we vanmorgen vanuit de tekst bij stilstaan. Gehoorzaam leven. Want we lezen verder in vers 13. En het zal geschieden, zo gij naastiglijk zult horen naar mijn geboden die ik u heden gebied. Om de Heere uw God lief te hebben. En hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heere gaat het volk door Mozes roepen tot gehoorzaamheid. Heel dat boek Deuteronomium en heel die toespraak van Mozes is ook een oproep tot gehoorzaamheid. U weet misschien wel dat Deuteronomium letterlijk vertaald betekent tweede wetgeving of herhaling van de wet. Dat is ook wat Mozes doet. Nadat het volk de wet ontvangen heeft bij de Sinaï en door de woestijn gezworven heeft, houdt Mozes aan het einde van de woestijntocht die wet nog eens een keer voor, ook aan een nieuwe generatie. En dan gaat hij die wet toespitsen op het leven in dat komende onbekende land. En dan roept hij, nee dan roept de Heere het volk tot gehoorzaamheid. Want Gods zorg mogen wij nooit losmaken van de gehoorzaamheid aan de Heere. En de zegen van de Heere, dat hopen we in het derde punt van de preek nog te horen, mogen wij nooit losmaken van de gehoorzaamheid aan de Heere. De Heere roept ons deze morgen op tot gehoorzaamheid. En wat is dat dan? Gehoorzaamheid. Laat ik u vanuit Deuteronomium 11 en vanuit onze tekst een paar dingen aanwijzen. 5 punten die ik even aanstip. Het eerste is, dat begint met... Nou kijkt u maar in vers 13. Waar begint dat mee? En het zal geschieden, zo gij naastiglijk zult horen. Dat is het eerste. Gehoorzaamheid, bijbelse gehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan de Heere begint met horen. Horen naar het woord van God. Er staat in de tekst naastiglijk horen. Letterlijk horende horen. Zo staat het er in het Hebreeuws. 2 keer wordt dat woord gebruikt. Horen naar het woord van God. En dat is waar de Heere ons toe oproept. Dat is waar hij ons toe oproept aan het begin van 2019. Hoor naar het woord van God. Daarom is het, gemeente, ook zo belangrijk dat u hier onder het woord gekomen bent. Want op de eerste dag van het jaar, nog voordat wij onze familieleden als we die mogen hebben opzoeken om ze het goede toe te wensen voor dat jaar, zoeken we eerst een plaats onder het woord van God om te gaan horen, Heere, wat heb u te zeggen? 2019 is van u. Wat hebt u te zeggen? Horen. Wat is nodig, gemeente, dat we dat zullen doen? Dat we steeds een plaats zullen zoeken onder het woord. Dat we aan het begin van iedere dag ook dat woord zullen lezen. Horend zullen lezen. Heere, mag ik uw woord horen? Mag ik uw stem horen? Nog iets. Dat is het tweede wat bij die gehoorzaamheid hoort. Dat is dat dat een zaak is van liefde. Kijkt u maar in vers 13. Het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen naar mijn geboden die ik u heden gebied, om de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen. Echte Bijbelse gehoorzaamheid is gehoorzaamheid die gekenmerkt wordt door liefde. En liefde laat zich nooit dwingen. Liefde is iets dat wordt opgeroepen. Daarom leest u in Deuteronomium, en misschien is het waardevol voor u en voor jou om dat zo voor jezelf nog eens in dit pas begonnen jaar te gaan lezen vanuit dat Bijbelboek. Zomaar een aantal hoofdstukken uit dit Bijbelboek dat Calvijn heeft genoemd het belangrijkste Bijbelboek van heel het Oude Testament, Deuteronomium. Onbekend natuurlijk voor ons. Het heeft in de tijd dat ik hier in Kralingen sta misschien 1, 2, 3 keer op het bord gestaan. Calvijn zegt het belangrijkste Bijbelboek. Maar in dat Bijbelboek, in die toespraak van Mozes, wat doet Mozes onder andere ook? Niet alleen de wet van de Heere herhalen. Niet alleen de geboden van de Heere uitwerken en toespitsen op de praktijk. Maar wat Mozes ook doet is vertellen wie de Heere is geweest. Hoe God gezorgd heeft voor het volk. Opdat er in de harten van de mensen liefde zou komen. Liefde tot de Heere en liefde tot zijn dienst. Opdat het volk zou beseffen wat wij wel eens zeggen met een wat oudere uitdrukking, dat God een dienenswaardig God is. Dat hij het waard is om gediend te worden. Is dat dan ook niet iets wat ons gebed zou mogen en moeten zijn, gemeente? Heren, wil u me dat ook laten zien in 2019? Wil u me dat laten zien dat u een God bent die het waard is om gediend en gehoorzaamd en gevreesd te worden, zodat de gehoorzaamheid aan u en de dienst aan u liefdedienst mag zijn. Zo'n liefdedienst waarvan de dichter zingt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daar heb ik nog nooit spijt van gehad. Liefdedienst. Nog een derde kenmerk van dat gehoorzamen. Het eerste was het begint met horen. Het tweede, het is een liefdedienst. Het derde, het is een zaak van hart en ziel. Het slot van vers 13. Hem dienen met uw ganse hart en uw ganse ziel. Een zaak van ons hart en van onze ziel. Daar roept de Heere toe op. Daar legt de Heere zijn heilige claim, zijn eis op. De Heere zegt, en ik gebied u dat ge me zult dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En er mag in 2019 geen dag zijn dat u me niet zo zou dienen. Dan wij, gemeente, met dat afwijkende hart, met dat afdwalende hart, met dat aardsgezinde hart, met dat hart dat zo gesloten kan zijn voor de Heere, en zo hard en zo ongevoelig en zo koud kan zijn. Heere, wilt u me zo'n hart geven? En dan mag u heilig aandringen bij de Heere. Heere, wil u het me in dit jaar geven? Heere, wil u me het aan het begin van dit jaar geven, opdat het zo zal zijn dat ik u van het begin des jaars tot het einde des jaars mag dienen met hart en ziel? Daar zult u toch in geëerd en verheerlijkt worden. Dat is het derde, met hart en ziel. Ja, en dan het vierde, gehoorzamen van de Heere, dat is ook heel praktisch. Dat is een zaak van de praktijk. Dan blik ik even met u naar vers 18. Daar staat, leg dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel. Daar wordt het nog eens een keer gezegd. Daar wordt ook onze verantwoordelijkheid nog eens een keer nadrukkelijk aangewezen. Leg het in uw hart, de woorden van God. Leg het in je ziel. Dat wil zeggen, doe er alles aan om die woorden in je hart te krijgen. In je ziel te krijgen. Maar dan wordt dat verder praktisch uitgewerkt en dan staat er, bind ze tot een teken op uw hand, dat ze tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. Als u wel eens een foto hebt gezien, of misschien in het echt een Jood hebt gezien, een godsdienstige Jood met zijn gebedsriemen om, dan kunt u zien dat zo'n Joodse man of jongen van die riemen om zijn armen heeft gebonden en dan bevinden zich op zijn armen een soort kleine kokertjes, doosjes. En dat valt nog niet zo eens zo heel sterk op, maar zo'n Jood, ook vandaag de dag, die heeft dan ook van die gebedsriemen om zijn hoofd. En hier zo, midden van zijn voorhoofd, ziet u dan ook zo'n doosje, zo'n kokertje. Dat ziet er wat wonderlijk uit. Dat is omdat de Joden deze woorden heel letterlijk hebben genomen. Die hebben bepaalde gedeelten van Gods wet opgeschreven op papier en opgerold en in een kokertje gedaan. En ja, dat kokertje, dat moet, hoe staat het hier, dat moet gebonden worden tot een teken op uw hand. En tot voorhoofdspanselen tussen uw ogen. Die dragen die wet letterlijk aan hun lichaam mee op bepaalde ogenblikken. Wel, dat zal de bedoeling van de Heere niet zijn geweest. Ik denk dat de bedoeling van de Heere veel dieper ligt. Dat de Heere wil zeggen, dat moet u niet alleen maar als een uitwendig stukje papier meedragen op uw handen of tussen uw ogen. Maar alles wat u doet met uw handen. En alles wat u doet met uw gedachten en denkt. En alles wat u ziet met uw ogen, laat heel uw leven en heel de praktijk van uw leven gestempeld zijn door de dienst aan de Heere, door de gehoorzaamheid aan de Heere. Dat wordt bedoeld. Bind ze aan uw handen. Wel, daar roept de Heere dus toe op. Jongeren, ouderen, dat wij, u en ik, Gods geboden aan onze handen zullen binden. Dat heel ons doen en laten mag worden bepaald door de vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat ons denken en ons zien daardoor wordt bepaald. Dat Gods wet zich als het ware tussen onze ogen en aan onze handen zich bevindt. Dat we de Heere zullen dienen in het schoolwerk. Dat we de Heere zullen dienen op onze stageplaats. Dat we de Heere zullen dienen onder onze collega's op ons werk. Dat we de Heere zullen dienen in ons gezin. Dat we de Heere zullen dienen in de kring van onze vrienden en bekenden. Dat we Hem mogen gehoorzamen. En dan het vijfde facet van die gehoorzaamheid. Ja, dat is wat we lezen in vers 19. En leer die aan uw kinderen. Hoe? Door ze mee naar de kerk te nemen? Ja, natuurlijk, dat ook. Door de Bijbel met ze te lezen? Ja, natuurlijk, dat ook. Maar er staat hier nog iets anders. Iets heel opmerkelijks. Leer ze uw kinderen. Dat zijn dus onze kleine kinderen, gemeente. En dat zijn de kinderen die het huis al uit zijn. Dat zijn de kinderen die al lang een eigen weg zijn ingeslagen. Want dat blijven toch ook uw kinderen. Leer ze uw kinderen sprekende daarvan als ge in uw huis zit. En als ge op de weg gaat. En als ge nederligt. En als ge opstaat. Dat wil dus zeggen bij allerlei gelegenheden in de praktijk. Wij kunnen, en ik preek vanmorgen ook voor mezelf, wij kunnen de dienst van de Heere zo gemakkelijk reserveren voor bepaalde momenten. En dan spreken we op zondag een ogenblik daarover en dat is goed. Maar wat Mozes hier bedoelt en wat de Heere hier bedoelt is, dat u dat ook maar zomaar in het leven van iedere dag doet. Op een verjaardag. Als u met elkaar zit te praten. Zijn we dat, gemeente, niet erg kwijtgeraakt? Want dat zijn dingen die gebeurden vroeger misschien wel veel meer dan nu. Ik las laatst iets van een oude dominee die vertelde over het gezin waar hij was opgegroeid. Als ik me niet vergis kwamen ze een klein beetje uit de buurt van Zoetermeer omgeving daar zo. Waar natuurlijk nogal wat kassen zijn. En die dominee die zei: ik ben opgegroeid in een gezin en als wij een verjaardag hadden van de familie. Dan ging het zo van 8 tot 9 ging het een poosje over het werk in de kassen. En dan zo om 1 uur of 9, daar ging het altijd over. En vanaf 1 uur of 9 tot het einde van de avond over de dienst van de Heere. En hij zegt, dan zaten mijn vader en mijn ooms naast elkaar en het waren mannen die de Heere mochten vrezen. En dan vroegen ze, en wanneer heb je nou voor het laatst iets mogen horen van de Heere uit de hemel? Gewoon eerbiedig, natuurlijk hoor, eerbiedig. Maar dan in het leven van iedere dag spreken over de Heere en over zijn dienst. Dat is niet evangelisch. Dat denken wij misschien vaak, maar dat is bijbels. Om de Heere in alle dingen te betrekken, niet op een overdreven, gekunstelde manier. Want dat kan natuurlijk ook niet, gemeend, als we dat maar op een heel krampachtige manier gaan proberen erbij halen zonder dat het leeft in ons hart. Maar laat het ons gebed zijn, Heere, mag het zo een zaak van hart en ziel zijn zo een zaak van liefde zijn dat mijn mond ervan gaat overlopen. Dat het dan op een verjaardag of bij een ontmoeting of misschien wel bij het schoolplein, moeders, wel eens over deze dingen gaat. Het jaar van gehoorzaamheid. Wel en in die weg, zegt de Heere, in die weg van de gehoorzaamheid wil ik mijn zegen geven. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, gezegend leven. Iemand zegt, dominee, dat is toch wel een beetje voorwaardelijk vanmorgen. U zegt dat er dus gehoorzaamheid moet zijn en dan zal de Heere zijn zegen geven. Maar dat is wat de tekst van vanmorgen ons zegt, gemeente. Kijkt u maar in vers 13. Het zal geschieden, zo gij naastiglijk zult horen naar mijn geboden die ik u heden gebied, om de Heer uw God lief te hebben en hem te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, komma. Dan, zo zal ik de regen uws lands geven te zijner tijd. De Heere zegt hier, ik wil mijn zegen geven in de weg van de gehoorzaamheid. Dat is een geweldig belangrijke les van morgen. Dat is een belangrijke les voor mensen die zeggen, ja, ik heb de Heere al zo lang gebeden om zegen. Ik heb de Heere gebeden om gehoorzaamheid, of ik heb de Heere gebeden of beter mocht gaan op mijn werk, of ik heb de Heere gebeden om gezondheid, ik heb de Heere gebeden of het goed mocht gaan op school, en het zit me allemaal tegen en ik weet niet hoe het moet en hoe kan dat nu en zie je nu wel dat de Heere niet hoort? Maar vanmorgen komt er in alle liefde tot u en tot jou een vraag en dat is, en tot mij een vraag en dat is, maar hoe is het met onze gehoorzaamheid? Want hoe komen wij erbij om de Heere te gebruiken voor zijn zegen, zonder dat we hem willen gehoorzamen? Hoe komen we erbij, gemeente, om de Heere nodig te hebben voor zijn zegen, terwijl we ongehoorzaam zonder hem met hart en ziel te dienen onze weg door dit leven gaan? Dan maken we dingen van elkaar los die de Heere in zijn woord aan elkaar verbindt. En we moeten dat goed begrijpen. Het is zeker zo dat de gehoorzaamheid geen vrucht van eigen akker is. Daar hebben wij de Heere ook voor nodig. Dat is iets wat de Heere uiteindelijk ook schenken wil. Dus het is niet zo dat Mozes hier zegt, ja kijk, nu moet u op eigen krachten gehoorzamen en dan zal de Heere zijn zegen geven. Dan ontving er niemand zegen. Maar Mozes, de Heere in zijn woord, wil ons vanmorgen wel de klem op ons hart binden. Dat we hem zullen zoeken, hem zullen dienen, hem zullen vrezen, dat het ons biddende leven zal zijn, Heere, mag ik in gehoorzaamheid aan u mijn weg gaan, want in die weg wil de Heere zijn zegen ook geven. En dat zegt het 14e vers van onze tekst, zo zal ik de regen uws lands geven te zijner tijd. En dat was precies wat het volk van Israël nodig had. In dat onbekende land, dat land van bergen en dalen, dat land dat ze zelf niet bevloeien, bewateren konden, dat land dat zo aangewezen was op de regen van de hemel. De Heere zegt, ik zal de regen geven. En dan zegt de Heere erbij, vroege regen en spaderegen. Wat betekent dat? De vroege regen in Israël die valt zo in oktober, november. Aan het begin van het winterseizoen. U weet wellicht dat in de zomer in Israël het hoegenaamd niet regent. Dat is de droge tijd. Maar dan in oktober, november, dat is vandaag de dag nog steeds zo, dan gaan de vroege regens vallen, als de Heere ze geeft. En die vroege regens, die zijn onmisbaar voor het ontkiemen van het zaad in de grond en voor de eerste groei, voor het begin. Als die regens niet zouden vallen, dan kan er niets ontkiemen. Dan kan er niets beginnen te groeien. En dan gaat er een aantal wintermaanden voorbij. November, december, januari, februari, maart nog een beetje. En dan valt er ook wel wat regen. Dat zijn de gewone winterregens. Maar dan, zo in april, mei, dan komt er nog een periode met regen. En dat zijn de spaderegens, de late regens. Dan is er al heel wat gegroeid. Dan is het ook alweer warmer geworden en dan wordt het alweer droger. En dan is die spaderegen zo nodig voor het laatste stukje van de groei, voor het rijpen van de oogst, zodat de oogst niet gaat verdorren door de zon. Begrijpt u, allebei die regens zijn nodig. De vroege regen en de late, de spaderegen. En u zegt de Heere, ik zal ze allebei geven. Aan het begin van het jaar, ik zal ze allebei geven. De vroege en de late regen. En dan zal het u aan niets ontbreken. Dan zult u kunnen binnenhalen, het slot van de tekst, uw koren en uw most, dat is de nieuwe wijn, en uw olie. En in die drie producten wordt eigenlijk heel de oogst samengevat. Ik zal zorgen. Vreest hem te allen tijd, gij heiligen daar geondervindt, dat wie God vreest en hem bemint, gebrek nog schade leidt. Dat is wat hier gezegd wordt. Wie de Heere zoekt. Of om het met de woorden uit onze tweede schriftlezing te zeggen, wie het koninkrijk Gods allereerst zal zoeken, die zullen alle dingen toegeworpen worden. Al het andere, die ontvangt, nee, niet alles wat hij graag hebben wil, maar wel alles wat nodig is. De vroege regen en de late regen in tijdelijke leven. Kijk, en dan hoeft Gods kind in 2019 toch ten diepste niet bezorgd het jaar in te gaan. Want dan zegt de Heere deze morgen vanuit de tekst, en ik zal de vroege regen en de spaderegen geven. En dan mag het ons aller gebed zijn, Heere, wil u me dat geheim, dat genadegeheim leren, om eerst uw koninkrijk te zoeken en de vroege en de spaderegen erbij te ontvangen, alles wat nodig is. Ook als het misschien wel anders gaat dan wij willen, maar dat de Heere dan laat zien dat de dingen moeten medewerken ten goede. En dan ook geestelijk, gemeente. Want dat is zo'n machtig perspectief dat zich vanuit het einde van onze tekst ontvouwt. De regen is in de Bijbel ook een beeld voor hoe de Heere met zijn geest gaat werken. Ik noem u maar één tekst waar mijn gedachten bij de voorbereiding op deze morgen ook naartoe werden geleid. die tekst uit Psalm 72, waar het ten diepste gaat over de Heer Jezus Christus. Die grote vredevorst, en dan zegt die psalm over hem, hij zal neerdalen gelijk de regen op het nagras. Op het nagras, weet u wat dat is? En daar lag zo'n troost in. Het nagras, dat is als de zeis en de sikkel over het land gegaan is en het gras afgemaaid is in het land van de Bijbel. Dan blijft er eigenlijk een kale akker over. En dan ziet u zo uit die dorre aarde, uit die donkere aarde, de eerste groene puntjes van nieuw leven tevoorschijn komen. Dat is het nagras. Dat is het gras wat weer gaat groeien nadat het andere gras is afgemaaid en ingezameld. Begrijpt u? Als wij op de oudejaarsavond de namen hebben gehoord van hen die ons ontvallen zijn. Als het gras afgemaaid is. En als de ouderen onder ons doorschuiven naar de voorste linies. En wanneer je eigen vader je ontvallen is, dan hoef je nog niet eens oud te zijn, maar dan sta je als jongen of als man eigenlijk in de voorste linies. Het eerste gras afgemaaid. En u zegt de Heere, hij zal neerdalen als de regen op het nagras. Daar ligt gemeente een belofte in voor de komende generatie. Dat nagras dat opkomt en waarvan de Heere zegt, maar Christus zal als de regen, als de levenwekkende, als de verkwikkende regen neerdalen op dat nagras. Daarom is er verwachting, ook in 2019. Daarom zingt Psalm 72 ook, zij zullen u ootmoedig vrezen, zolang het zonlicht schijnt. Hij zal neerdalen en dan zal die geestelijk gesproken ook de vroege regen en de spaderegen geven. De vroege regen die zo nodig is opdat er geestelijk leven mag gaan ontkiemen. Zal 2019 het jaar zijn waarin dat gebeurt in uw leven, in jouw leven? Wie van ons mag er neerknielen op nieuwjaarsdag en het in de stilte van zijn binnenkamer of van haar binnenkamer zeggen, Heere, nu heb ik gehoord dat u nog zult neerdalen als de regen op het nagras. En hier is van dat nagras. En zou u het nog willen doen in mijn leven, de vroege regen? Maar diezelfde Christus is in het leven van zijn kerk ook als de spaderegen, als de late regen. Als er tijden van droogte zijn, als er tijden zijn dat alles opdroogt en dat alles lijkt te verdorren, dan zegt Psalm 72, hij zal zijn als de spaderegen en hij zal geven wat er nodig is, opdat de oogst niet verdorren zou, maar rijpen zou om ingezameld te worden in de schuren van de hemel, opdat Christus verheerlijkt wordt, opdat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Dat jaar van zegen wensen we elkaar op deze nieuwjaarsmorgen van harte toe. En laat het ons gebed zijn, Heere, laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Amen. eindigen wij met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. U gaf dat we het ook op deze eerste dag van het jaar mochten horen. U gaf een stem om te spreken. Wil u het zelf zegenen, Heere? Laat 2019 in ons leven het jaar van afhankelijkheid mogen zijn. Het jaar van gehoorzaamheid. Wilt u dat in ons hart en in onze ziel werken? En geeft u ons dat we uw woorden in ons hart zullen leggen? Geeft u boven alles dat het jaar een jaar mag zijn van uw zegen? En wilt u het naar uw belofte doen, Heere, als de regen neerdalen op het nagras? Gedenkt u ons in deze week? Wil u ons helpen bij alles wat er ook nog te doen staat? Geef u wat nodig is vrijdag, op de dag van de begrafenis van zuster Bassa. Wil u dan ook een stem geven om voor te kunnen gaan? Heere, breng u de gemeente weer samen in getrouwheid aanstaande zondag. En sterkt u dominee Hoefnagel die dan hoopt voor te gaan. Sterk ook ons. Heere, wil u met een ieder van ons zijn. Hoor u ons in bidden en danken uit genade. Amen. Psalm 32, het vierde vers, willen wij zingen. 32 vers 4. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Na de dienstgemeente zal ouderling Naaktgeboren nog kort spreken. Vanwege mijn stem zal ik afzien van het beantwoorden van de toespraak. Ik zeg hem bij voorbaat dank voor de gesproken woorden. U wordt gevraagd om straks nog even uw plaats in te nemen, maar ontvangt eerst met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Gemeente, dominee, we staan aan het begin van het nieuwe jaar. Ditmaal een andere toespraak dan u doorgaans van mij gewend bent. De Heere geven dat we net als in 2018, in dit kerkgebouw ook in 2019, een geopende deur mogen vinden. De plaats waar het woord van God gepredikt mag worden en waarin de drie belijdenisgeschriften in de leerdienst ons worden uitgelegd. Een facet daarvan is dat we naast de verkondiging van de wet ook van de evangelieprediking mogen horen, waarvan we onlangs nog hebben mogen luisteren uit hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 8 van de Dordtse leerregels. Een facet daarvan is ook terug te vinden in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 14, dat handelt over de schepping en val van de mens en zijn onvermogen tot het ware goed. Waarin we onder andere horen: niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Ik zal u, gemeente en dominee, in dit verband enkele versen van een gedicht lezen. Van een onbekende dichter met als titel Zonder u. Ach, mijn borg, mijn uitverkoren, woudt gij naar een wormke horen die in het eenzaam van de nacht op uw vrije goedheid wacht? Dit zou mijn begeerte wezen. Zou ook al mijn druk genezen, dat al waar ik ging of stond, ik mij dicht bij Jezus vond. In al hetgeen ik doe of late, in al dat ik min of haatte, dat mijn oog maar op u zij, en uw oog altijd op mij. Zonder u kan ik niet werken. Zonder u ook niet opmerken. Zonder u en kan mijn oog niet gelovig gaan omhoog. Zonder u kan ik niet lijden. Zonder u kan ik niet strijden. Zonder u kan ik niet stil. Onderworpen zijn uw wil. En wel mijn ziel is onderdrukt en onder last als gaat gebukt, kan ik u al mijn verdriet zonder u ook klagen niet. Zonder u kan ik door zuchten niet van hier naar boven vluchten. Zonder u niet zijn verblijd. schoon gij goede tieren zijt. Zonder u, wie het nog mijn ogen, nog mijn herten niet bewogen. Zonder u, mijn enig leen, ben en blijf ik als een steen. Jezus lief, op al mijn wegen ben ik steeds om u verlegen. Zonder u lust mij het hier niet, het is mijn ziele maar verdriet. Zonder u kan het niets beginnen, zonder u niet beminnen. Ben om u alleen bedroefd, hebt gij niet mijn hart geproefd? Ben bezweken van verlangen, om van u eens te ontvangen, dat het tot mijn ziel een woord van u mocht te zijn gehoord. Ja, al zou ik nooit antwoord krijgen en gij op mijn kermen zwijgen, laat mij dan maar zien omhoog met een half gebroken oog. En laat mij, o Heer, geprezen, als een buigzaam leem mij wezen, dat zij maken maakt en breekt, zonder dat het iets denkt of spreekt. Laat ik u mijn smet vertellen, maar u nooit een perk gaan stellen, wijl uw doen is majesteit. Ja, het is enkel heerlijkheid. De Heere geven ons als gemeente dat het ons gebed zij, om ook onder andere belijdenis te doen en dit gebed te bidden met de woorden zoals zojuist gesproken. De Heere geven u als dienaar van het goddelijke woord de verwaardiging om getrouw te mogen zijn en het woord te verkondigen, tijdig en ontijdig, naar 2 Timotheus 4, vers 2. Laten we als gemeente in de woorden van Psalm 31, vers 15 en 19... onze afhankelijkheid belijden. En laat het tegelijkertijd ons gebed zijn. Laten we tevens de dienaar van het woord, dominee Ruis, onze predikant, deze woorden toezingen. Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven ver boven beet en wensen reeds wrocht voor het oog der mensen. En dan vers 19. Bemint de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft de trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. En we doen dit zo mogelijk staande.